Het klinkt misschien ongelooflijk, maar ik verzeker u, de aarde draait om de zon.
Ah, dit is godslastering.
Juist in dat onveranderlijke ontdekken wij de orde van de schepping. Bovendien liegt de logica en wiskunde nooit, evenmin de sterren.
Wie in de 17e eeuw zijn blik richtte naar de hemel, keek niet slechts naar de sterren en planeten. Hij keek regelrecht in de ogen van controverse en geloofstwisten. In de Amsterdamse collegezalen van destijds botste de nieuwe wetenschap frontaal op oude zekerheden. En midden in dat strijdgevoel stond Martinus Hortensius. 400 jaar geleden waren alle blikken gericht op Amsterdam. In het centrum van de wereldhandel ontstond de behoefte voor een eigen universiteit. Maar het zou ruim 200 jaar duren voordat die wens in vervulling zou gaan. In deze Folia-podcast duiken we in de geschiedenis van het Atheneum Illustre, de voorloper van de UvA. Wie waren de grondleggers en geleerden die de motor van de wetenschap aanjoegen? Wat maakte hen tot de meest spraakmakende geleerden van hun tijd? En is er nog iets terug te vinden van toen? In deze aflevering van de Illustre Universiteit...
Als wij de positie van de manen van Jupiter nauwkeurig kunnen meten bij vertrek uit Texel, dan is onze locatie op zee exact te bepalen, zelfs midden in de Atlantische Oceaan. Zo komen wij het snelst aan bij Fort Zeelandia, te Suriname.
Terwijl andere illustere scholen tenminste hoogleraren in het recht en de theologie hadden, startte het Atheneum Illustre met twee hoogleraren in de Art Liberale, oftewel de vrije kunsten. Die waren gericht op de intellectuele ontwikkeling van de mens. Normaliter stonden de hieraan verbonden vakken, zoals de letteren onderaan het universitaire kanon. Maar ondanks dat wisten Vossius en Barlaeus volle collegezalen te trekken met colleges in geschiedenis en wijsbegeerte. Iedere ochtend gaven zij college aan een gehoor van studenten, kooplieden, dokters, advocaten, de burgerij en ambitieuze jongeren en passanten die de stad aandeden. Vooral Vossius trok intellectueel Europa richting Amsterdam. Hij correspondeerde met veel groten, zoals een van de grootste juristen ooit, Hugo de Groot. Al snel stond Amsterdam op de kaart als de stad der geleerdheid. Maar het duurde niet lang voordat het stadsbestuur hongerig werd naar nog meer kennis.
Deze handelsstad is een wonder. Zonder de wetenschap van tellen kent de economie geen toekomst. En zonder de kennis van de sterren kunnen schepen niet uitvaren naar alle uithoeken van de wereld. Wellicht moeten we op zoek naar een astronoom.
De imperialistische hebberigheid, het stichten van koloniën elders op planeet Aarde, zorgde voor een bloeiperiode op gebied van handel, wetenschap en kunsten in de Republiek. Vanuit de West- en Oost-Indische Compagnie ontstond de vraag naar betere navigatie om de wereldzee te kunnen beheersen. En daarom ging Amsterdam op zoek naar iemand die die wens kon vervullen aan het Atheneum.
Mijn heer Hortensius, neemt u plaats.
Dank.
De heren curatoren die gaan over de invulling van het Atheneum hebben hun besluit bekendgemaakt. Uw salaris zal 600 gulden bedragen.
Minder dan dat van professor Barlaeus en Vossius? Alsof de sterren niet evenzeer de toekomst van de wetenschap bepalen als de woorden van dichters en geschiedschrijvers. Zo ziet men de wiskunde als bijzaak.
Mijn waarde Hortensius, gij moet niet klagen. Het is al een eer dat men in Amsterdam wiskunde duldt aan een geleerd college.
Duldt? Men zou het moeten omarmen. Zonder meetkunst en berekening blijft de hemel een raadsel, blijft de zee ondergrondelijk en blijft zelfs het koopmanschap blind.
Waarheid zij u gegund, maar vergeet niet, het is de welsprekendheid die deuren opent en de geschiedenis die mensen leert.
En toch zal de tijd leren dat geen redevoering een schip veilig naar Oost-Indië brengt, nog een citaat uit Cicero de loop der planeten verklaart.
De nieuwe hoogleraar in de wiskunde werd Maarten van den Hoven, oftewel Martinus Hortensius. Het latiniseren van namen was een teken van intellectuele status. Zo heette Vossius eigenlijk Gerrit Jans en Barlaeus eigenlijk Caspar van Baarle. Hortensius dus. Op 29-jarige leeftijd mocht Hortensius zich verbinden als buitengewoon hoogleraar aan het Atheneum. Daarnaast was hij de eerste die zich op het terrein van de wiskunde en de sterrenkunde mocht wagen. Precies de vakken waar in die jaren revolutionaire verschuivingen plaatsvonden. Telescopen en microscopen werden steeds beter, waardoor de blik op de schepping en ontstaan van leven veranderde. Hortensius' colleges kon het eerste jaar dan ook rekenen op volle zalen. En hij werd ook na enkele maanden beloond met een volwaardig hoogleraarschap. Vossius schrijft daarover aan Hugo de Groot.
Hij doseert nu in de stad de wiskundevakken, als buitengewoon hoogleraar. Hij trekt veel toehoorders en hij heeft ook talent als docent, zodat ik niet twijfel of eerstdaags hebben we hem als collega. Hij behandelt Ptolemaeus zo dat hij tegelijk het stelsel van Tycho en dat van Copernicus aan de orde stelt en uitlegt. En het is ons niet onbekend dat hij meer neigt naar dat van Copernicus. Ook al is dit in Rome veroordeeld door de kardinalen. Ja, zelfs is de Florentijn Galileo Galilei, omdat hij dit stelsel zowel mondeling als schriftelijk verdedigde, in de gevangenis gezet en hij mag er niet uit voordat hij voldoende spijt betuigt.
Hortensius trad dus net als Galilei in de voetsporen van Copernicus. Copernicus toonde met wiskunde aan dat de aarde niet het centrum is van het heelal, maar de zon. Galilei bevestigde dat beeld met observaties door zijn telescoop. Daar was de kerk uiteraard niet blij mee, want dat scheen een ander licht op de schepping. In zijn tweede jaar ging Hortensius over op het geven van colleges in de optica, de natuurkunde achter het gedrag van licht, ook weer goed voor telescopen en microscopen. Maar daar was absoluut geen belangstelling voor. Op een zeker moment waren slechts 2 mensen bij zijn colleges aanwezig. Waaronder de pedel, de dienstknecht van het Atheneum, die er altijd was.
Is dit het voor vandaag? Jacob, goed dat jij er weer bent. Pedel, fijn. Laten we beginnen bij de nadelen van hyperbole slijtmethode van lenzen.
Volgens Vossius had de omslag in de populariteit te maken met Hortensius' regelmatige afwezigheid. Waarom dat zo was, is niet bekend. Misschien op bezoek bij andere collega's. Daar dacht Hortensius overigens anders over. Het zou aan het karakter van de Amsterdammers liggen. Voor verheven studies als de zijne leken de studenten geen enkele waardering te hebben, zegt hij. Ook zijn sterrenkundige werk lag bij gebrek aan goede instrumenten zo goed als stil. De hoop op het verkrijgen daarvan uit publieke middelen had hij inmiddels opgegeven. Voor een wetenschapper is gebrek aan belangstelling en middelen voor het doen van onderzoek een bron van frustratie en belemmering. Het moet voor Hortensius gevoeld hebben alsof het zwaard van Damocles boven zijn werk hing. Althans, zo uit hij zich wel.
Alle beminnen het geld en niet de wetenschappen,
schrijft hij over het stadsbestuur en curatoren.
Ze bulken van de luxe en lopen er qua lichaam schitterend uitgedost bij, maar qua geest onbeschaafd en ongecultiveerd. Dat is de aard van deze plek. Geen interesse raakt hen, geen belangstelling voor de schone dingen. Deze stad heeft de reputatie dat wetenschappen en geleerden enige waardering genieten. Maar dat is slechts reputatie. In de praktijk stelt het niets voor. Ik heb er vaak spijt van dat ik, toen ik mijmerde over een woonplaats, de voorkeur gaf aan Amsterdam boven Parijs. Talis est genius loci.
Zo positief als hij nog in 1634 gestemd was, zo somber zag hij de toekomst een jaar later in. Hij probeerde carrière te maken door kritisch commentaar te leveren op werken van geleerden zoals Descartes of zelfs zijn Deense promotor en beroemd astronoom Tycho Brahe. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Op de achtergrond werd veel over hem gesproken en geroddeld, waardoor hij zich zo negatief in de kijker speelde. Ondanks dat was het vertrouwen van het stadsbestuur en curatoren van het Atheneum onverminderd in de jonge wetenschapper. Hij gaf tenslotte weer zijn colleges in de zeevaartkunde, die weer veel toehoorders trokken. Vanuit Parijs opperde Hugo de Groot in een brief aan Vossius dat het misschien een goed idee zou zijn om de gevangen, bejaarde Italiaanse natuuronderzoeker Galilei een positie te bezorgen in Amsterdam. Galilei stond onder huisarrest in Toscane, maar zou kunnen ontsnappen als hij elders onderdak vond. Maar Galilei zag het niet zitten, schrijft de Groot later.
Galileo Galilei, over wie ik u al vaker heb geschreven, heeft besloten in Italië te blijven. Iets met vermoeidheid en ouderdom. Hij verkiest de ongemakken van zijn huidige verblijf in Toscane boven de lasten van een verhuizing en het sluiten van nieuwe vriendschappen elders. Intussen blijft hij aan zijn vrienden volhouden dat hij een zekere methode heeft ontdekt om de ligging van iedere plaats ten opzichte van de evenaar precies te bepalen. Dat wil zeggen, de lengtegraad. Hij weet dat deze kennis al lang door velen gewenst wordt, maar vooral door de Hollanders, die door hun vaardigheid in de zeevaart alle andere volken overtreffen. Hij zegt ook dat hem al eerbewijzen zijn beloofd als hij die ontdekking bekend maakt. Daarom is hij van plan zijn vondst aan de Hollanders te openbaren, wat hij, zo verwacht ik, binnenkort zal doen.
En zo geschiedde. Galilei deelde zijn werk met de Hollanders, zodat zij deze tegen het licht konden houden. Een speciale commissie werd in het leven geroepen waar Hortensius voorzitter van werd en dus verantwoordelijk voor het doorrekenen van Galilei's theorie. Zijn handen jeukten om aan de slag te gaan met zijn telraam. We zouden nu kunnen zeggen dat hij zijn purpose weer heeft gevonden. Deze taak zou misschien wel de roem opleveren waarop hij hoopte. Eindelijk uit de schaduw stappen van zijn meerdere en in het licht treden. Niet dat Hortensius de indruk wilde wekken de plaats van Galilei te willen innemen. Hij zou zich al voldoende beloond voelen als de heren zouden begrijpen dat hij, de grote Galilei, hem, de relatief onbekende Hortensius, voor deze taak had uitverkoren. Als blijk van vertrouwen verhoogde het Amsterdam stadsbestuur in 1637 het salaris van Hortensius met 300 gulden. Zijn colleges in de zeevaartkunde bleven onverminderd goed bezocht.
Als wij de positie van de manen van Jupiter nauwkeurig kunnen meten bij vertrek uit Texel, is onze lengtegraad nauwkeurig te bepalen, zelfs midden in de Atlantische Oceaan. Zo komen wij het snelst aan bij Fort Zeelandia, te Suriname.
Maar hoe gaat u dat eigenlijk doen, professor?
Ik heb van de edele heren der Verenigde Oost-Indische Compagnie 1000 gulden mogen ontvangen om de beste meetinstrumenten aan te schaffen. Misschien voor de bouw van een observatorium, een sterrenwacht. Daarnaast heb ik ook nog eens 2070 gulden reisbudget om zelf naar Italië te gaan. Om daar, met niemand minder dan Galilei, de grootste geest onzer tijd, de vraagstukken van de lengtegraad op zee op te lossen.
Mogen wij u vergezellen naar het land van de Romeinen?
Oh ja, toe? Mag dat?
Daar kwam niets van terecht. Daarnaast werd zijn ambitie voor een sterrenwacht tegengewerkt. En roem kwam evenmin zijn kant op. Misschien was het te vroeg voor Amsterdam voor grote ontwikkelingen op het gebied van de sterrenkunde. Hortensius keerde Amsterdam zijn rug toe. Hij ging namelijk in op een positie aan de Universiteit Leiden. Maar ook daar kwam niets van terecht. Zijn gezondheid liet hem in de steek. Op 17 augustus 1639 overleed hij aan de tering. Een officiële benoeming of oratie aan de Universiteit Leiden bleef uit. En de documenten die hij van Galilei had gekregen, gingen verloren. Zo verdween ook zijn bijdrage aan de strijd voor betere navigatie om de wereldzeeën te beheersen. Hortensius was weliswaar een man van grote ambitie, maar de werkelijkheid bleek hard en meedogenloos. Pech, roddel en wetenschappelijke politiek drukten zwaar op zijn leven. Zelfs tot na zijn dood bevel de filosoof Descartes zijn naam, wegens een oneenigheid over een slijpmethode van lenzen of zoiets. En misschien was hij zelf ook wel nalatig. Voor het Atheneum was Hortensius een positieve impuls van korte duur, die snel omsloeg naar reputatieschade. Vandaar dat vandaag de dag geen spoor van Hortensius is terug te vinden in het erfgoed van de UvA. Geen straatnaam of school, zoals dat wel gold voor Vossius en Barleus. Zijn sterrenwacht is er evenmin van gekomen. Met jaloezie zou hij hebben gekeken naar het werk van Anton Pannekoek, die 3 eeuwen later wel een sterrenwacht realiseerde in Amsterdam. U heeft geluisterd naar de 2e aflevering van de Illustre Universiteit over de teloorgang van de ambitieuze astronoom Hortensius. Mocht u meer willen weten over hem, neem dan een kijkje in onze show notes. In de volgende aflevering van de Illustre Universiteit...
Deze verkrachting is geen incident. Deze zwendelaar, Alexander Morris, tevens hoogleraar in de kerkgeschiedenis, heeft meermaals de dienstmeisjes aangevallen. Bovendien is hij gezien bij lichte kooien. Hij deed aan hoerenloperij. Zie hier het getuigschrift.